Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen? Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop en mini-romcoms. Dus luister naar
Man met de microfoon. Welkom bij de 5e bonusaflevering van Echt Gebeurd. Jullie weten het inmiddels, op 15 mei vieren we ons 15-jarig bestaan in Carré. En in de 15 weken daarvoor brengen we elke maandag een favoriet verhaal uit onze beginjaren opnieuw onder jullie aandacht. Vandaag in de herhaling het olifantenverhaal van Joep van Deudekom, verteld in mei 2015 en eerder verschenen als aflevering 110.
Ik heb echt een ontzettend goed olifantenverhaal. Maar echt een spectaculair goed olifantenverhaal. En ik weet niet of jullie het misschien zelf ook wel eens hebben, dat je iets meemaakt en dat wordt dan een verhaal. He, dat je dat wat je meemaakt, dat is eigenlijk een soort ruwe diamant. En dan ga je dat vertellen. En hoe vaker je dat vertelt, hoe beter het verhaal wordt. He, dat was als het ware geslepen. En uiteindelijk heb je een soort diamantje, wat je dan altijd kan laten zien aan mensen. En het mooie is, dat diamantje heb je altijd bij je. Dan kun je altijd, als iemand zegt, nou, wat ik een keer heb meegemaakt, daar begint zoiets mee. En dan kun je ook zeggen, wat ik een keer heb meegemaakt, en dan komt het diamantje tevoorschijn, dat mooie verhaal. Nou, mijn olifantenverhaal is zo'n diamantje. Het is alleen een hele grote diamant. Het is groter dan de meeste andere diamanten. En het is zo'n goed verhaal, dat olifantenverhaal, dat ik heb het al twee keer meegemaakt, dat iemand tegen mij het olifantenverhaal begon te vertellen, niet wetende dat het over mij ging. En de tweede keer dat me dat gebeurde, ben ik ook, want het verhaal klopte niet helemaal, ben ik dat gaan aanvullen met de juiste details. En dat was een hele rare ervaring voor degene die het verhaal aan het vertellen was. Maar dit is zo'n goed verhaal. Ik heb ooit eens mijn zoon, die moest op een gegeven moment in therapie, vanwege wat er gebeurde tijdens het olifantenverhaal. En dat was natuurlijk niet zo leuk. Maar toen zei ik tegen hem, jongen, dit is waardeloos dat je dat nou moet doen. Maar het komt allemaal wel weer goed. Maar bedenk ook, we leven nog. En jij hebt voor de rest van je leven het beste verhaal ooit. Dit olifantenverhaal, zelfs in de community van mensen met een goed olifantenverhaal, is dit olifantenverhaal, steekt daar nog bovenuit. En ik heb het altijd graag verteld, ook het olifantenverhaal. Echt met veel, want het mooie van zo'n verhaal is, dat is, je gaat je er ook aan hechten. Je vertelt het ook graag en het is bijna een soort definiëring van je persoonlijkheid, zo'n verhaal. Dat zegt iets over je. Dus je gaat ervan houden, ook voor dat verhaal. Maar op een gegeven moment, ik heb dat verhaal jarenlang overal verteld, met veel plezier. En op een gegeven moment is er iets gebeurd waardoor ik het verhaal niet meer wilde vertellen. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Dus nee, het komt goed. Het komt goed. Ik heb geduld. Maar die gebeurtenis, die vond namelijk plaats tijdens mijn pinguïnverhaal. En het pinguïnverhaal gaat als volgt. Ik werd een aantal jaren geleden 50. En toen, ik hou niet zo van feestjes. Ik ben niet zo'n feestneus. En ik dacht, ja, dan krijg ik natuurlijk een surprise party. Dus wat kan ik doen om gegarandeerd geen surprise party te krijgen? En toen ben ik in mijn eentje naar Antarctica gegaan. Ik denk, dat is de minst waarschijnlijke plek dat er ook andere mensen op mijn verjaardag zullen komen. En naar Antarctica, dat is een ontzettend end reis. Dan moet je eerst naar Buenos Aires. En dan vlieg je nog een heel eind naar Ushuaia. Dat is het meest zuidelijke plaatsje ter wereld. En dan moet je nog 36 uur met een boot naar Antarctica. En die 36 uur, dat heet Drake's Passage, heet dat. En dat is precies de grens tussen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan. En die komen daar bij elkaar. En dat is nogal een ruwe zee. En nou, we hadden mazzel. Op de heenweg hadden we zo'n windkracht 5, 6. En dat ging wel heen en weer, maar we hadden wind tegen gelukkig. Dus dan zit je op zo'n schip en dan die 36 uur, daar doe je eigenlijk niks. Je bent zeeziek en iedereen is zeeziek. Er wordt ook niet eens gekookt tijdens die 36 uur. Niemand eet wat. Ze noemen het ook gewoon Drake's Diet. Je moet echt wel wat voor doen om daar te komen. Maar we hadden geluk dat die wind tegen was. Want die bedden lagen zo in de lengte van het schip. Dus je gaat zo heen en weer. Dus als je een beetje vasthield, dan kon je er wel blijven liggen. Meer kon je eigenlijk niet doen. Maar na 36 uur kom je aan op Antarctica. En dat is echt een belevenis. Op Antarctica, het was net zo'n beetje de zon kwam op en dan kom je Antarctica. En op Antarctica daar heb je vier dingen. Je hebt daar pinguïns, je hebt zeeleeuwen, ijsbergen en walvissen. Maar met name zie je gelijk heel veel pinguïns. En pinguïns zijn fantastische beesten. Pinguïns zijn de leukste beesten om naar te kijken. Die komen ze aanzwemmen en dan springen ze zo uit het water en dan staan ze gelijk op hun voeten en dan lopen ze gelijk weer verder. En dat is ontzettend grappig om te zien, zeker als het er gewoon 300 achter elkaar zijn. Hè? En pinguïns die glijden op hun buik van een berg af. En het grappige was, die pinguïns hadden daar op een berg hun nest en dan gingen ze naar het water toe. Maar dat paadje, dat was gewoon helemaal uitgesleten. Dat was een soort loopgraaf geworden. En liepen ze door die loop. En omdat ze allemaal hetzelfde gekleed zijn, hè, het was een soort Eerste Wereldoorlog loopgraven, ansonering met pinguïns. En ontzettend, je kunt een foto nemen van een pinguïn lukt altijd. Pinguïns zijn de meest fotogenieke dieren die er bestaan. Elke foto van een pinguïn is leuk. Ik had op een gegeven moment had ik 400 foto's van pinguïns, die waren allemaal geweldig. En die 400 foto's had ik genomen ongeveer tijdens de eerste anderhalf uur dat ik daar was. En wat je daar ook ziet is ijsbergen. En de eerste ijsberg die je in je leven ziet, dat is een belevenis. Dat is, je weet eigenlijk gewoon niet wat je ziet. Het is een soort drijvende kathedraal die er langs komt. En die drijft er heel langzaam langs. En het is een serene stilte. Het is bizarre vormen. Je weet gewoon niet wat je... Het is ongelooflijk. Je eerste ijsberg is ongelooflijk. Je tweede ijsberg is ook leuk. Maar ik moet eerlijk zeggen, er treedt vrij snel een soort ijsberginflatie treedt erop. Het wordt snel wat minder. Dan heb je nog de zeeleeuwen. En zeeleeuwen zijn leuk, de eerste 5 minuten eigenlijk. En het is eigenlijk gewoon een soort bonk vet wat er op een ijsschots ligt. Er is niet veel aan te zien. En de walvissen, ja, daar wordt al heel, heel groot over gedaan. Maar walvissen, die zie je eigenlijk niet. Je bent eigenlijk de hele tijd aan het speuren naar walvissen. En dan zie je even een heel klein fonteintje boven het water. En dan weet je, er komt er een. Dan zie je zo'n rug net boven het water uitkomen. En dan hoop je dat er een staart is. En dan is die alweer weg. Ik heb ook een paar honderd foto's van een stuk water. Waarvan ik weet dat er een walvis net naar beneden is gegaan. En ik zat zo te denken. En eigenlijk was het zo dat na anderhalf, twee uur had ik het wel een beetje gezien. Want daarna komt er niks nieuws meer. Het is pinguïns. Maar je blijft foto's nemen. Uiteindelijk had ik al een paar duizend foto's van pinguïns. Maar je gaat ook een beetje vervelen. Eigenlijk zou er een soort tour moeten zijn, hè, Antarctica in anderhalf uur. Dan heb je een geweldig anderhalf uur. Maar ik was daar 6 dagen. En ijsbergen, pinguïns en weer. Weet je, had je weer een andere pinguïn. Maar ja, pinguïn is een pinguïn. Op een gegeven moment heb je het echt wel gezien. Maar ik was daar met een man of 60 op die boot. En die mensen die hadden... ik heb vrij veel gereisd ook in mijn leven. En zij ook. Ze hadden vrij veel gereisd. En Antarctica was toch een beetje het sluitstuk van je reiservaringen. En dan ga je niet na een dag zeggen van ja, ik heb het eigenlijk wel gezien. Dat doe je. Trouwens, het is ook ontzettend reis om er te komen. Het is ontzettend duur ook om er te komen. Dus dan ga je niet zeggen na een dag, ja, ik heb het eigenlijk wel gezien. Maar we hadden het eigenlijk allemaal wel gezien. Dus die 6, ja, die dagen, en er is ook niks verder. Het is niet een cafeetje of iets leuks, er is gewoon niks verder. En na die 6 dagen gingen we weer terug op de boot. En weer 36 uur drag specials. En toen hadden we iets minder gelukt, toen was het windkracht 9. En golven van 7, 8 meter hoog. En dat is echt wel hoog. En we hadden een beetje de pech dat de golven dus niet zo in die richting, maar de golven waren in die richting. En voor de rest kon je eigenlijk niks. Je had een soort kantine waar je zat, maar daar kon je niet zitten. Want die stoelen gingen gewoon alle kanten op. Die zaten met kettingen vast, maar je kon helemaal niet blijven zitten. Het enige, dan ging je weer op je bed liggen. Nou, je moest je met 2 handen vasthouden. Maar je ging zo heen en weer, dat je hield het gewoon niet vol. Dus de enige plek eigenlijk waar je kon vertoeven, dat was in het gangpad naast de hutten. Dat was een gangpad van 1,5 meter breed. Dan ging je met je voeten tegen de muur aan, zette je schrap, met je rug tegen de andere muur. En zo zette je helemaal schrap, 36 uur lang, in het donker, zaten we daar met al die mensen zaten daar. Dus dat was het moment om elkaar verhalen te vertellen. Dus ik denk, ja, dit is het moment van mijn olifantenverhaal. Nee, mijn olifantenverhaal, dat moet je even zien. De context is, ik ben met mijn vrouw en mijn kinderen van 7 en 9... zijn we met een camping door Zuid-Afrika aan het reizen. En wat wij al hadden meegemaakt die vakantie was dat mijn zoon had al een schop gehad van een paard. Wat heel raar was, net tegen zijn hoofd aan. Was net goed afgelopen. Mijn vrouw had een baviaan in de camper gehad. Dus, en bavianen, dat zijn, als je aan Zuid-Afrikanen vraagt, die zijn banger voor bavianen dan voor leeuwen. Want die zijn heel agressief, met name tegen vrouwen. En die baviaan komt de camper in en mijn vrouw kon geen kant op. Dus nou ja, dat is een levensgevaarlijke situatie. Toen heeft de baviaan 1 fout gemaakt. Die heeft namelijk haar toilettas gepakt van de tafel. En toen werd zij zo verschrikkelijk boos, dat die baviaan gewoon gevlucht is. En we hebben ons later gerealiseerd, dat heeft waarschijnlijk gewoon haar leven gered. Dat was echt een hele benauwde situatie. We hebben rondgereden met de camper in een bosbrand. Aan beide kanten stond het vuur 1,5 meter hoog, de vlammen zo in de berm. Terwijl we helemaal niet wisten waar we nog waren, geen idee. We hebben een overstroming meegemaakt die vakantie. Dat we op een gegeven moment waren zoveel regenval, er kwam zoveel water uit de rivieren. Dat je moest op een gegeven moment echt een berg op om veilig te zijn. Dorpen werden geëvacueerd, dat was onze vakantie. Hè? Dorpen werden geëvacueerd en ik zag s'avonds op het journaal zag ik een weg. Die was gewoon weggespoeld en lag een camper lag er in de ravijn. Diezelfde weg hadden wij smiddags 1,5 uur ervoor genomen ook. Dus we hebben echt door het oog van de naald gekregen. We hebben nog iemand op het strand bij Kaapstad waren we aan het zwemmen. Kinderen waren gewoon aan het zwemmen daar. Toen kwam er eens een helikopter aan. 100 meter verderop was iemand, waren zijn benen eraf gebeten door een witte haai. Dat was een beetje onze. Echt één bizar ding nog, voordat ik echt aan het olifantenverhaal begin, maar één bizar ding. Op een gegeven moment stonden we en toen was er een groot soort witte, ja, paradijsvogelachtige pauw. Het was een fantastische vogel. Echt enorm hoog. Zat in een boom. Wij foto's maken en zo. Nou, prachtig en zo. En op een gegeven moment sta ik in die camper, sta ik even te koken. Ik hoor ineens een hele harde knal. Ik ga naar buiten. Heeft die vogel zich te pletten gevlogen tegen onze stilstaande camper? Dus die lag op de grond. Er kwam eens een straaltje bloed uit zijn mond. En mijn zoon, die had zo'n boekje met alle dieren die hij gezien had. Die ging snel de camper in, pakte het boekje, zegt: ja, ik streep hem toch nog even aan. Dit was ongeveer de situatie die je moet voorstellen waarin het olifantenverhaal nog zich plaatsvond. Het olifantenverhaal bestaat uit 2 delen. Het eerste deel was dat we in het Krugerpark waren. En op een gegeven moment kom je een olifant tegen. Nou, de meeste mensen zijn altijd heel erg blij als ze een olifant zien in het Krugerpark. Wij kwamen er één tegen. Tenminste, we wisten in het begin niet wat er aan de hand was. Want we kwamen namelijk allemaal auto's achteruit rijden. Dus ik kom aan met mijn camper. Een weggetje aan de andere kant, beide kanten, ongeveer 1 meter over. Komen er ineens allemaal auto's achteruit rijden. En ineens komt uit het bos komt een woedende olifant. Die zo zigzaggend over de weg gaat. En iedereen moest achteruit. Dus ik moest ineens, ik denk ook wel 4, 5 kilometer met mijn camper achteruit moest rijden. En dat is vrij lastig. En zeker als je zo'n olifant voor je ziet. Dat was de ene dag. En toen dachten we, nou, dat hebben we wel iets meegemaakt, zeg. Maar doen door op de volgende dag. Wat er gebeurde, is, wij zijn in het Krugerpark en we gaan op een gegeven moment van de weg af. Zo'n klein zandpaadje was dat. Want bij de rivier stonden een paar olifanten. En er waren ook een paar kleintjes waren erbij. Dus wij zetten die camper daar neer, raampje open, filmen. Ja, het was fantastisch. Weet je, 3, 4, 5 olifanten, een paar kleintjes erbij. En op een gegeven moment, ik kijk nog eens een beetje zo. Ik denk, nou, wacht, er zijn iets meer olifanten. Het zijn soms 10, 12. Op een gegeven moment kijk ik rechts van me. We waren omsingeld door olifanten. Daar stonden denk ik wel 50, 60 olifanten gewoon echt om onze camper heen. Er was verder niemand. En op die weg, 1,50 meter van ons af, stond ineens de grootste olifant. Ik weet niet, mensen hebben misschien wel eens zijn wel eens in Thailand geweest, hebben wel eens op een olifant gezeten. Wie heeft wel eens op een olifant gezeten of een olifant gezien in Thailand? Ja, nou, ik zou je eindelijk zeggen, de olifanten in Thailand, dat zijn de Roel van Velsen onder de olifanten. Dat is niks. Een Afrikaanse olifant is zo groot als een huis. Je weet niet wat je ziet. Die was 1,5 keer zo groot als de camper. En die olifant stond 1,50 meter, stond hij voor ons. En daar zag ik ook nog, dat had ik net in het boekje gelezen, hij had zo'n traan, liep hij hier zo. Dat is musk. En als hij een traan heeft, dan wil hij heel erg graag neuken. Maar hij mag niet altijd neuken. En daar wordt hij ontzettend agressief van. Dus er stond daar, ik wist dus, dat is een hele boze olifant. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, wij moeten hier weg. Maar het was 1,30 meter naar achteren tot het asfalt weg. Dus ik denk, weet je wat? Ik kan nou goed achteruit rijden. Ik ga achteruit rijden. Dus ik zet hem heel zachtjes in zijn achteruit. Ik ga achteruit rijden. Komt er ineens een moederolifant met een kleintje achter de camper. Dus ineens bedacht ik, wat ziet die olifant daar? Die olifant daar, die ziet dat ik met mijn camper op een moeder en een kleintje afga. En die olifant, die komt zo naderbij en die gaat voor onze camper staan. Echt een anderhalve meter voor de camper. En dat is echt een huis, hè, wat er voor je staat. Met die grote oren. En hij stond met zijn kop te zwaaien. Hij stond te toeteren. Hij stond de grond met zijn voeten stond hij weg te graven. Het was de hel, echt. Het was de hel. En wat er wonderlijk wat er gebeurde is, mijn twee zoons... Die zaten ineens zo half zo achter me, naast me. Die zaten met gevouwen handjes. Laat ons leven! Laat ons leven! Ze zijn helemaal niet gelovig opgevoed. Waar dit vandaan kwam... Dat je bijna denkt van, nou, er bestaat toch een God dat je dat automatisch doet. Maar ze begonnen echt, en het was verschrikkelijk. En ja, je bent totaal verstijfd. Je weet niet wat je moet doen. En op een gegeven moment stapt die olifant, die stapt opzij. Het leek een beetje alsof hij een beetje verveeld was. En hij stapt opzij en mijn vrouw die zegt, gas geven nu. Dus ik geef gas en baf! Ik sta in één keer sta ik stil. Ik dacht, ik ben tegen een boom aangereden. Het was echt een knal, echt een keiharde knal. En mijn vrouw zei, gas, geef gas. Ik zeg, je staat tegen een boom. Nee, die olifant. Wat bleek, de olifant was vanaf de zijkant, was hij met zijn twee grote slagtanden, was hij gewoon zo dwars door die camper heen gegaan. Mijn zoon zat voor het raam, hè. Die kreeg zo die twee slagtanden zo door die camper heen. Die had het glas in zijn haar zitten, echt, van het raam was kapot. Het was verschrikkelijk. Maar ik gaf gas en ik kon wegrijden. Ik scheurde weg, maar ik moest er nog zo'n hele bocht moest ik terugmaken. En toen kwam die olifant, die kwam met volle snelheid nog een keer op ons af. Toen konden wij net... En ik zag hier nog in de hoek zag ik nog een andere auto staan... met mensen met hele grote ogen. En ik rijd zo en ik ga net voor bij die olifant, rijd ik weg. En ik heb 20 minuten lang vol gas. En je hebt daar van die washboard roads, heb je dat? Van die trillende wegen zijn dat. 20 minuten lang vol gas. Merkwaardig genoeg was ik al aan het bellen met de camperverhuurder... terwijl ik aan het rijden was om dit ding om dat te vertellen. Wat een hele rare reactie was dat. Maar op een gegeven moment werden wij ingehaald door die andere auto. Dus op een gegeven moment kwam ik een beetje tot mezelf. Raampjes open en zo. En zij vertelden, ze hadden gezien dat die olifant... die had die camper gewoon opgetild aan de achterkant. Dus wij waren toen ineens... ik zag in hun ogen, zij waren gewoon groen. Ik zag ineens in hun ogen... want ik was alleen maar bezig met overleven. Maar ik zag in hun ogen zag ik eigenlijk wat er gebeurd was net... En toen pas, nou, ik ben natuurlijk helemaal kapot ervan en paniek, weet ik van wat. En toen kwamen we uiteindelijk bij de receptie van het Krugerpark. En toen zeiden we, ja, we zijn aangevallen door een olifant. En die zeiden, oh, elephant attack at the river. Die maakte een aantekening, oké, next customer. Interesseert ze helemaal niks. Heel bizar. En die camper was totaal los. En ja, we hadden gewoon wel dood kunnen zijn. Ik zit in dit gangetje. En ik heb dit verhaal verteld. Op deze manier. Het is even stil. Dan zegt die meneer naast me. Die zegt... ja, die kut olifanten, jongen. Waardeloos. Ik heb 6 jaar in de Congo gewoond. Elke week kwam er wel zo'n olifant aan. En dan stond hij weer op je auto. Dan stond hij weer op je fiets. Dan ging de moestuin helemaal naar de kloten. Wij gaven onze kinderen altijd gewoon een gun mee. En als er een olifant was, dan moesten ze schieten. Want dan draaide hij zich om. Andere buurman, die zegt... Maar die, toen je met die olifant stond, je hebt er wel je motor uitgedaan. Ik zeg, maar motor uitgedaan? Nee, natuurlijk niet. Ja, je moet je motor uitdoen. En andere mensen ook knikken. Ja, bij een olifant moet je motor uitdoen. Want hij wordt namelijk van die motor, wordt die agressief. Dus dan, dat ziet hij als een levend ding. Als je hem uitdoet, dan denkt hij, het is een dood ding. Dat maakt niet uit, dan gaat hij weg. Dus en iedereen wist het, blijkbaar. De volgende begint met een verhaal dat hij ontvoerd was in Jemen. En dat hij op een gegeven moment zijn lot overgelaten. 6 dagen door de woestijn zonder water moeten lopen. Net overleefd. Dus was een andere man die had bij de ambassade gezeten bij Nigeria. Die stond op een gegeven moment naast de auto van de vicepremier. Die opgeblazen werd. Hij stond gelukkig in een bushalte. Waardoor er geen rondvliegende lichaamsdelen tegen hem aankwamen. Er was een oud RAF-piloot die mee was, die vertelde die 2 keer was neergeschoten met zijn vliegtuig boven Kuwait in de Eerste Golfoorlog. Die ging vertellen hoe het is om met een goed schietstoel eruit te gaan. Ik was werkelijk een loser. Mijn olifant, die hebben zich daar niets van herinnerd. Die zijn er totaal vergeten. En wat ik me toen realiseerde, en daarom wil ik het eigenlijk niet meer vertellen, het olifantenverhaal. Want wat er eigenlijk aan de hand is dat, kijk, jullie en de mensen om mij heen, mijn vrienden en bekenden, die hebben allemaal zo'n diamantje bij zich die ze wel eens willen hebben laten zien. En wat ik dan doe, is dat ik laat ze rustig uitpraten en ik wals ze compleet weg met mijn olifantenverhaal. Want dat is bij al die verhaaltjes veel beter. En ik voelde me echt waardeloos. Ik was trots op mijn olifantenverhaal en ineens was ik een loser. Dus wat ik dus al die jaren gedaan heb, is bij al mijn vrienden en kennissen eigenlijk al hun prachtige herinneringen heb ik eigenlijk gewoon kapot gemaakt. En Dus daarom, maar ik dacht, hier mag ik het weer eens vertellen. Dus dank jullie wel voor de aandacht.
Dat was een verhaal van Joep van Deudekom dat eerder werd gepubliceerd als aflevering 110 van Echt Gebeurd. Inmiddels zijn we 339 afleveringen verder. Komende donderdag de 449ste met een nieuw verhaal, gepresenteerd door Micha Wertheim. En volgende week maandag de 6e bonusaflevering, die wordt aan en afgekondigd door mij, Gijsbert van der Wal. Tot dan!